Welkom allemaal bij het Kamergesprek. Wij zijn het enige programma in Nederland waarin we parlementaire debatten uitleggen. En mijn naam is Kim Alrijken, ik ben de presentator en ik maak dit programma samen met ProDemos en Perscentrum Nieuwsport, van waar wij vandaag ook live opnemen. We gaan het in deze aflevering hebben over wat er is gebeurd sinds de verkiezingen. Het onderwerp is de Kamer na verkiezingen en we kijken naar de formatie, het formatiedebat van deze week en naar hoe het was om een nieuwe Kamervoorzitter te kiezen. Maar om dat goed te kunnen doen, ben ik, zoals altijd, met een panel. En het panel stel ik graag even aan jullie voor. De eerste gast van ons panel is de hoofduitlegger. Zijn naam is John Bell. John Bell is deskundige in politiek en bestuur en hij is directeur van het Pericles Instituut in Rotterdam. Welkom, John. Dan hebben we Martine Wolzak. Martine Wolzak is journalist en parlementair verslaggever voor het Financiële Dagblad. Welkom, Martine. Sarah Gagestein. Sarah Gagestein, zij is communicatiedeskundige en expert op het gebied van framing. Welkom, Sarah. En als laatste hebben we Alexander van Kessel. Alexander van Kessel is parlementair historicus en schreef samen met Carla van Baarle de boeken Kabinetsformaties 1977-2012 en het boek Kabinetsformatie in 50 stappen. En we gaan met hem praten over de formatie en de historie daarvan. Welkom, Alexander. Ja, nou, ik heb iedereen even aan jullie voorgesteld en we gaan het hebben over wat er is gebeurd sinds de verkiezingen van 22 november. Jongsleden, John, ik kijk jouw kant op. Die verkiezingen die waren op 22 november, we hebben ze allemaal meegemaakt.
Zeker.
Ik ben naar de stembus geweest.
Oh, absoluut.
Ja, wat u hebt gestemd laten
als
we even...
Als trouw burger.
Als trouw burger, burgerplicht gedaan, maar... Nou, we weten de uitslag, hè? Daar hoeven we het niet echt over te hebben. Dat neem ik aan dat iedereen daar wel... Maar wat is er sindsdien gebeurd?
Ja, we kiezen bij verkiezingen natuurlijk de volksvertegenwoordiging. En dat zijn 150 leden die namens ons het debat gaan voeren. Daar gaan wel eventjes wat administratieve handelingen aan vooraf. Ze moeten allemaal hun geloofsbrieven inleveren. Dat is dus dat je laat zien dat je geen functies hebt die je functioneren in de Kamer zouden kunnen belemmeren. Zo waren een paar mensen die ook nog in de Eerste Kamer zitten. Nou, daar moeten ze dan weg, want je kunt niet in en de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer zitten. Ja, dat soort administratieve handelingen. Je moet kunnen aantonen dat je in Nederland woont. Of,
want anders met die geloofsbrieven ook.
Ja, precies, ja, precies. En je moet natuurlijk ook gewoon zelf tekenen dat je graag de Kamer in wil.
Nee, ja.
En dat duurt eventjes voordat ze dat allemaal gecontroleerd hebben. Je hebt tenslotte 150 mensen die je dan eventjes goed moet controleren. En uiteindelijk was er dus de installatie van de Kamerleden. Dat is 2 weken later, waar ze allemaal de eed of de belofte afleggen, waarin ze trouw zweren aan de grondwet. Dat zal nog wel een keertje vallen in deze uitzending. Mm-hmm. En dan hebben we een Kamer. En de eerste keer dat die Kamer dan bijeenkomt voor een vergadering, dat was dus deze week.
Ja, dat was deze week. En daar kijken we straks naar. Maar we hebben ook de formatie, want er moet een kabinet komen naar aanleiding van de nieuwe verkiezingsuitslag. En de Kamer heeft dus de opdracht om dat kabinet te vormen.
Ja. We hebben natuurlijk niet alleen een Eerste en een Tweede Kamer. We hebben ook een regering, of liever gezegd een kabinet. En ook een koning. Nou, die koning, dat is een beetje een soort van gegeven in het Nederlandse staatsrecht. Ja. Die blijft wel leven. Maar daarnaast komen er na verkiezingen gebruikelijk ook nieuwe ministers en nieuwe staatssecretarissen. En die moeten natuurlijk, die nieuwe ploeg moet steun hebben vanuit de Kamer. En dus is het aan de Kamer om uit te zoeken wat die ploeg nou precies moet gaan doen, hè, welk programma daaronder ligt, wat die nieuwe regering voor opdracht krijgt en welke mensen dat precies gaan doen. Ja, en dat proces is nu gaande.
Ja.
Dat is begonnen met een verkenner, want ik weet wat je gaat vragen.
wat ik wilde vragen is of die Kamer nou daar echt nog heel veel invloed op heeft.
Oh ja, best wel. Uiteindelijk worden de ministers door de koning benoemd. Zo werkt dat in constitutionele monarchie.
Ja.
Maar ze moeten de steun hebben van de Kamer.
Ja.
En het is ook vaak dat dan Kamerfracties ministers en staatssecretarissen voordragen, omdat ze weten dat voor hen goede mensen zijn, die dan kunnen beroepen op een meerderheid in de Kamer. dan kun je er als kabinet ook wel van uitgaan dat je voldoende steun hebt om dingen te doen.
Oké, maar even, je begon net al over de verkenner. Die verkenner is 2 dagen na de verkiezingen al aangesteld. Maar het was dus nog geen nieuwe Kamer.
Nee, dat klopt. Die mensen moesten nog geïnstalleerd worden. Oh. En dat klinkt een beetje raar, want dan heb je nog geen nieuwe Tweede Kamer. Maar er gaat toch al iemand namens die Kamer om een beetje op zoek naar wat nou meerderheden zijn. Noem dat pragmatisch. Een Duitse politicus zei in het verleden ooit eens: politiek is de kunst van het mogelijke. Dus Bismarck voor de liefhebbers. Dus je bent al een klein beetje aan het zoeken naar wat er dan zou kunnen. Ja, het is toch een beetje wandelgangenwerk. Het is wat informeel. Maar het scheelt wel een hoop tijd. Want als je moet gaan zitten wachten totdat iedereen die geloofsbrieven heeft ingeleverd en dat ze gecontroleerd zijn. En misschien dat iemand zegt, ik hoef niet. En dan moet je op zoek naar de volgende op de lijst. Ja, dan ben je al 2 weken verder. En het land moet wel bestuurd worden.
Precies. Dus wat we dus zien is een zogenoemde verkenningsfase van 2 weken.
Ja.
En er was iets mis met de verkenner. Kunnen we dat nog even...
Ja, normaal gesproken wordt de verkenner aangewezen of voorgesteld door de grootste fractie. Of wat dan de grootste fractie wordt. Nou, dat is de PVV.
In dit geval de PVV.
De PVV van Geert Wilders had daarvoor hun eerste Kamerlid Gom van Strien aangewezen. Nou, die bleek in de clinch te liggen, een juridisch akkefietje te hebben met zijn werkgever of opdrachtgever. Want ik geloof dat hij dat niet in een werkgeversverband deed. Mm-hmm. Hij werd van fraude beticht. Ja, dat is toch wel een beetje een soort van last die je dan op je hebt, waarvan het niet helemaal zeker is of je nou wel super onafhankelijk bent. Dat is een beetje gek. Het is toch een beetje, er is niks bewezen, maar toch functioneer je dan toch niet helemaal soepel. Dus die heeft zijn functie al heel gauw neergelegd. Gelukkig had Geert Wilders nog een ander nummer in zijn telefoon staan. En dat was dat van Ronald Plasterk.
Maar dat was iemand van de Partij van de Arbeid.
Maar dat doet er niet toe.
Oké, dat maakt niet uit.
Nee, want een verkenner die hoort boven de partijen te opereren. Misschien wel met een opdracht van een fractie. Maar het is zijn werk om ervoor te zorgen dat er verkend wordt, want daarom heet het zo, wie er met wie wil samenwerken. En dan is het juist belangrijk dat je dat onafhankelijk kan doen.
Ja, helder. Even die verkenner, dat was Ronald Plasterk, die ging aan de slag. En na 2 weken kwam hij met een advies.
Ja.
En dat is dan het verslag, toch?
Ja, dat was dus
Het eerste verkenningsverslag,
dat hebben we deze week gezien. Dat verkenningsverslag dat werd deze week dus ook besproken in de Kamer. En dan worden de andere fracties ook in de gelegenheid gesteld om daar in het openbaar hun mening over te geven. Wat vinden we daar nou van?
Ja.
En daar is dus uitgekomen dat er nog verkennende gesprekken plaats moeten vinden. Tussen 4 fracties, PVV, Nieuw Sociaal Contract, BBB en de VVD, en dat ze het vooral moeten gaan hebben over hoe we omgaan met de plannen van vooral de PVV en hoe zich dat verhoudt tot onze grondwet.
Ja, we hebben natuurlijk een speciale aflevering over de grondwet gemaakt. Ik kijk even naar Martine. Is dit nou gebruikelijk om nu over de grondwet met elkaar te gaan worstelen of niet?
Nee, dat is niet heel gebruikelijk. Ik weet ook niet of je het meteen moet zeggen als worstelen over of met de grondwet. Ik denk dat het in eerste instantie vooral is dat de andere partijen duidelijkheid willen hebben op een aantal standpunten van de PVV. Hoe onderhandelbaar die standpunten van de PVV zijn. En loop misschien een klein beetje op de zaken vooruit, maar dat kon je ook zien in het debat wat uiteindelijk gevoerd is over dat verslag van de verkenner, dat ging vooral daarover. Ja. En dat gaat denk ik ook, ze gaan er de komende dagen mee beginnen. Mm-hmm. In die gesprekken tussen Geert Wilders, Pieter Omtzigt, Dylan Jesselkes en Caroline van der Plas, dat ze dat willen gaan aftasten.
Ja.
Maar dat daar onduidelijkheid over is, ja, dat hebben we in de eerdere formaties niet op deze manier gezien.
Nee, dus dat is wel
dat
nieuw.
Dat is absoluut nieuw.
Nee, in 150 jaar parlementaire democratie hebben we het nog niet eerder meegemaakt dat er al in een zo vroeg stadium gesproken moest worden over de interpretatie van de grondwet.
Ja, dus even
hoe zich dat verhoudt tot plannen.
Evenwel, het gaat dus over de interpretatie, dus de manier waarop je tegen de grondwet aankijkt.
Ja,
en het gaat dus niet over. Wacht even, het gaat dus niet over het wijzigen van de grondwet of het aanpassen van de grondwet.
Nee, nou, het gaat eigenlijk niet eens over de grondwet. Dat is het gekke ervan. Ik bedoel, zowat iedere politieke partij heeft in zijn verkiezingsprogramma plannen staan om de grondwet te wijzigen. Zo wil GroenLinks-PvdA, die hadden samen een verkiezingsprogramma tenslotte, wil de monarchie afschaffen. Grondwetswijziging, ja. Nieuw sociaal contract, wil graag een constitutioneel hof. Daar ging onze uitzending over.
Een van de vorige.
Daar moet je de grondwet voor wijzigen. En zo zijn er allerlei dingen dat de grondwet nog wel eens wordt aangepast. We hebben het eerder aan deze tafel ook gehad over de wijziging van artikel 1 van de grondwet. Dat is niet zo heel lang geleden.
Ja, maar daar zijn gradaties in,
maar
hè?
Het punt niet zo. Het punt is zo dat er dingen in, vooral in het programma van de PVV staan, die wel in de grondwet staan, maar dat is niet per se grondwet aan zich. Dat gaat over wat we dan grondrechten noemen. Mm-hmm. En over staatsrecht, over de manier waarop we in dit land met mensen en verschillen tussen mensen omgaan. En daar wringt de schoen het meest.
Dat is het probleem.
Ja.
Of de uitdaging.
Ja, goed, dat is een beetje hoe ze die gesprekken daar aan tafel gaan voeren. Daar kunnen we niet bij zijn, maar het zou leuk zijn om daar eens een keer een verslag over te lezen.
Er was dus een debat en in dat debat mag de Kamer, de nieuwe Kamer, wat vinden over dus die verkenningsronde en het verslag van de verkenner, in dit geval Roland Plasterk.
Ja.
Je hebt drie fragmenten meegenomen, daar gaan we gewoon alle drie achter elkaar doorheen. Het eerste fragment wat we gaan zien is van Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid, GroenLinks of GroenLinks-PvdA.
GroenLinks-PvdA.
En wat gaan we zien?
Nou, het ging natuurlijk heel veel in het debat ook over wat dat nou betekent dat je met elkaar gaat kijken naar de grondwet. Hè? Want wat Martine zegt, dus, dat klopt. Dat is zeer uniek dat er nu al gesproken moet worden over de grondwet.
Ja.
En Frans Timmermans die viel twee dingen op. En dat is dat je eigenlijk nog aan het verkennen bent over de grondwet. En dus niet echt aan het onderhandelen. Dat is tenminste wat Plasterk daarover zei. Maar wat hij ook goed uitlegt, is dat het niet alleen gaat over die grondwet aan zich, hè, waar we het net al over hadden, maar dat het juist gaat over de botsing tussen drie pijlers van ons staatsrecht. Enerzijds hebben we een democratie, waarin we stemmen en ervoor zorgen dat we weten wat nu de gemiddelde mening is ongeveer van de bevolking, mm-hmm. met alle verschillen van dien. Dat we het ook hebben over de rechtsstaat, dus een overheid die gecontroleerd mag worden door anderen, door bijvoorbeeld de journalistiek, maar ook dat wanneer de rechter een uitspraak doet, dat de overheid zich daar ook aan te houden heeft. En mensenrechten, dus de manier waarop je omgaat met minderheden, mensen met een ander geloof, mensen met een ander uiterlijk. En die drie pijlers, die lopen niet altijd even makkelijk met elkaar op. En dat is wat Frans Timmermans uitlegt.
Nu kijken.
Democratisch ethos, dat beleid je met woorden en met daden en met een houding. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is de democratische rechtsstaat in Nederland opgebouwd op drie pijlers. Democratie uiteraard, rechtsstatelijkheid, dus scheiding der machten en respect voor de verschillende rol van degene die onderdeel uitmaken van de scheiding der machten. En respect voor fundamentele rechten van mensen. Dat zijn de drie pijlers van onze democratische rechtsstaat. En die pijlers die mogen niet tegen elkaar worden gebruikt. Je mag dus niet het democratisch argument gebruiken, wat de heer Wilders lijkt te doen, om te zeggen, zoveel mensen hebben op mij gestemd, daarmee is mijn houding ten aanzien van de grondwet en de democratische rechtsstaat gelegitimeerd. Nee. In een democratische rechtsstaat zijn de grenzen van de democratie aangegeven door de grondwettelijke regels die zijn afgesproken, die bovendien gemaakt zijn door diezelfde democratie.
Maar goed, dit was dus belangrijk, want dit kwam dus, verschillende partijen hebben dit te berden gebracht.
Ja, dit is denk ik het punt ook wat er aan die tafel besproken wordt, want het lijkt er soms een beetje
komende
op
tijd.
Alsof er in het land, hè, ik ga hier niemand op aanspreken, want het is echt een breder gedragen goed dan bij één fractie, of bij één iemand in de Kamer, of zelfs dus de Kamer, dat democratie zwaarder weegt dan rechtsstaat en mensenrechten. En dat is niet zo in onze democratische rechtsstaat en in onze parlementaire democratie. Het feit dat je de grootste bent geworden, betekent niet dat je rechtsstaat en mensenrechten zomaar opzij kan zetten. En dat is dus denk ik ook
maar het
de
ging
basis
natuurlijk,
van die
het ging natuurlijk om de PVV en om Geert Wilders.
Ja.
En je volgende fragment wat je ons wil laten zien, is dat Van Baarle van DENK. Die zegt, meneer Wilders, U bent nu in het nauw.
Nou, je kunt je voorstellen dat Stefan van Baarle van Denk vooral Geert Wilders wil aanspreken over wat dat nou betekent. Er stonden natuurlijk in het programma van Geert Wilders en het verkiezingspamflet ontzettend veel zaken over de islam en over omgaan met moslims en zeker radicale moslims. Dus je kunt je voorstellen dat Stefan van Baarle van Denk hem daarop wil aanspreken. Mm-hmm. Wat er gebeurde was, is dat Geert Wilders die probeerde het vooral te hebben over andere dingen. We moeten het hebben over woningen en over zorg. Mm. Over energiemaatregelen enzovoort. Hij wil het dus hebben over de inhoud. En dat is het moment waarop Stefan van Baarle ingrijpt.
Dan gaan we kijken.
Dank u wel. Dan een tot slotvraag van de heer Van Baarle.
Voorzitter, dit is inhoud. Dit gaat om mensenrechten. En op het moment dat de heer Wilders zegt dat hij graag wil dat een discussie ophoudt, dan moeten we hem zeker voeren, want dan is de heer Wilders in het nauw gedreven.
Ja, voorzitter, ik heb er voor de rest weinig aan toe te voegen. Ik ben hier in de nauw. Wij zijn de grote winnaar van de verkiezingen en ik ben er super trots op. En wij gaan, als het even kan, regeren of op wat voor manier dan ook meebesturen. En zorgen dat dit land een stuk beter wordt, voorzitter.
Dank u wel. Dan heb ik de volgende spreker op mijn lijst, de heer Stoffer van de SGP.
En mijn vraag is, wanneer hebben we dat rechtse kabinet? Waar koerst de heer Wilders wat hem betreft op af? Als 1 februari het gewoon helder is, we gaan het met elkaar doen. Hebben we dan voor de zomer een nieuw kabinet? Of, nou ja, ik zou graag helder uit willen.
Weet u, aan mij zal het niet liggen.
Ja, en wat we ook zagen was de positie van de VVD. En jij zei van, ja, wat me opviel is dat de VVD, die de verkiezing min of meer heeft verloren en nu geloof ik de derde partij van het land is.
Ja.
Dat mevrouw Jeschilgus, Dylan Jeschilgus dus heeft gezegd, ik sluit mij uit van regering.
Ja, die lijkt een beetje met niets mee te willen doen. Je zag hier in dit fragment heel goed dat Geert Wilders het heeft. Ja, wij zijn de grootste, dus iedereen moet maar naar ons komen.
Ja.
Dylan Jeschilgus van VVD lijkt precies het tegenovergestelde te doen. We gaan er gewoon bij zitten. En we kijken wel hoe ver we komen.
Oké, dus dat werd ook duidelijk.
Ja, dat wordt goed geanalyseerd door Henri Bontebal van de CDA-fractie. Fractievoorzitter van CDA. Die constateert eigenlijk dat de VVD helemaal niets wil.
Oké.
Wat we nu duidelijk hebben aangegeven is, wat ik ook richting de heer Eertmans zei, voor de VVD is het een autonome beslissing om te zeggen, wij pakken vanaf een andere plek onze verantwoordelijkheid. Dus dat staat los van de combinatie met de PV als grootste of wie dan ook. Het gaat over een optelsom, bijvoorbeeld die 46 nieuwe zetels. Vervolgens hebben we gezegd, maar we gaan het wel graag mogelijk maken, omdat we een centrumrechtse koers ook voor dit land zien zitten en we ook zien dat de kiezer dat wil. En dat is een koers waar wij ons comfortabel bij voelen. Ik heb daarbij diezelfde dag, die vrijdag ook aangegeven, stel nou dat dit niet lukt en het is hier aan de heer Timmermans om te kijken, kan ik een coalitie vormen? Dan blijft die autonome afweging voor de VVD natuurlijk overeind. Dan blijven wij nog steeds in de Kamer. Maar dan zie ik ook totaal niet een logische beweging dat wij dan zo'n centrum-links-kabinet zouden gedogen. Dan zitten we gewoon in de Kamer, zijn wij een oppositiepartij en zullen we elk voorstel beoordelen zoals die komt. Dus nee, wij zullen dat inderdaad niet mogelijk maken.
Een vervolgvraag, de heer Bontebal.
Hoe hard is dat? Want feitelijk zijn er natuurlijk maar 2 meerderheidsopties. Mijn partij heeft een sterke voorkeur voor inderdaad de meerderheidscoalitie. Daar zijn er denk ik 2 mogelijk. En in eentje, daar zit toch echt die GroenLinks-PvdA-fractie als een van de grote winnaars. Als u nu zo hard zegt, dat ga ik no way doen, dan valt optie 2 af. En dan wordt het nog moeilijker om hier een kabinet te maken wat voor alle Nederlanders hele grote problemen gaat oplossen.
Voorzitter, volgens mij is het aan ons de opdracht om recht te doen aan de uitslag. En ik zie ook het advies van de verkenner die kant op gaan. En daar zijn we ook toe bereid om daar aan tafel te komen. Maar inderdaad, die uitspraak van mij dat wij niet vanuit bijvoorbeeld een gedoogconstructie een centrum-linkskabinet waar gaan maken, die staat overeind, die is heel hard. Dat gaat de VVD niet doen. Het staat aan ieder vrij om dat dan natuurlijk wel te doen. Maar wij zullen dat niet doen.
Tot slot, de heer Bontebal.
Nou, daar schrik ik toch van.
Ja,
yeah.
John?
Ja, nou ja, Bontebal constateert hier, en altijd goed gekleed overigens, Bontebal.
Van Akte.
Dat er geen meerderheidskabinet komt. Dus geen kabinet komt wat gesteund wordt door een meerderheid van de Kamer.
Ja,
dat is de conclusie
dat
die
is
je
duidelijk.
Mag
gezien
trekken.
Gezien de verhoudingen en de groottes van de fracties en hoe ze tegenover elkaar staan.
Eerlijk is eerlijk, er kan nog van anders alles veranderen, maar vanaf nu is dit wel de conclusie.
Ik ga nog even naar Martine. Jij hebt het debat ook inhoudelijk goed bekeken. En ja, waar wringde nou de schoen in dit formatiedebat? Waar zat de pijn?
Nou, ik denk dat voor de partijen die niet aanschuiven straks bij de volgende ronde praten.
Informatie,
ja. Ja, het is nog te vroeg om het echt over formatie te hebben. Mm-hmm. Maar die andere partijen die hebben heel erg geprobeerd bij Pieter Omtzigt, bij Dylan Jesselges, bij Wilders met name en ook bij Caroline van der Plas duidelijkheid te krijgen over waar gaat dat gesprek over die grondwet en over die grondrechten nou eigenlijk over. En daar kwamen ze niet echt uit. Daar is een heel groot gedeelte van de dag aan besteed. Met heel veel duw- en trekwerk. Een voorbeeld was bijvoorbeeld dat Geert Wilders vindt dat mensen die een dubbele nationaliteit hebben en die iets doen wat niet mag, zonder te definiëren wat dat dan zou kunnen zijn, mm-hmm. dat die dan hun Nederlandse nationaliteit kwijt zouden kunnen raken.
Ja, kunnen ze verliezen.
Ja. Ja. Nou, dat is in beperkte mate al mogelijk, bijvoorbeeld bij mensen die veroordeeld worden voor terreur. Maar als je dat wil verruimen, waarmee dan, hoe ver dan? En maak je dan toch niet van mensen met twee nationaliteiten tweederangs burgers? Want die kunnen dus een extra straf krijgen.
Zijn die dan vogelvrij?
Ik heb maar één paspoort. Als ik iets doe, kan ik niet mijn Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Iemand anders die er twee heeft. En voor sommige Nederlanders is dat niet vrijwillig, hè? Want die krijgen dat gewoon.
Marokkaanse Nederlanders kunnen geen afstand doen.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, die krijgen dan een extra straf, namelijk dat ze hun geboorteland moeten verlaten.
Maar dat debat is dus
die
de hele middag.
Die Wilders niet
kwam
geven.
Niet. Nee.
En ook Omtzigt, als dan aan hem gevraagd werd, van ja, nee, daar wordt dus nog over gesproken, dat gesprek is nog mogelijk. Daar ging het een heel groot gedeelte van de dag over. Zonder dat er veel vooruitgang werd geboekt, in mijn ogen.
Ja.
En wat ik ook opvallend vond, was dat de vier partijen die met elkaar bereid zijn dit gesprek aan te gaan.
PVV, NSC, VVD en BBB.
Ja, die interrumpeerden elkaar helemaal niet. En kwamen eigenlijk nauwelijks de bankjes uit. Ja, die bleven gewoon. En dat is op zich niet heel veel anders, hoor. Dat is meestal bij zo'n formatie wel, als ze elkaar eenmaal gevonden hebben. Ja, dan
houden ze elkaar vast.
Later ook officieel gezegd werd.
Je merkte dat.
Als je het hele debat volgt, dan zie je dat gebeuren. Ja. Je hoort het gebeuren.
Ja.
Er worden geen vragen gesteld. Ze roeren zich niet.
Weinig bij de interruptiemicrofoon.
En dat is een signaal dat die formatiegesprekken dus wel echt op gang beginnen te komen.
Ja, dus dat kun je zien als een signaal.
Zeker.
Maar wat we ook zagen is dat er werd samengewerkt tussen die vier. En er was een motie. Die werd ingediend door Dylan Jesselges van de VVD. En die werd later de granaatmotie genoemd.
Ja, ik wil eigenlijk nog één stapje terug.
Ja, vertel.
Want ik denk dat bij veel partijen die niet meepraten, dus een D66, een GroenLinks PvdA, CDA, ChristenUnie, het idee was dat Omtzigt nog heel terughoudend is in de samenwerking met die andere drie.
Ja, ja.
En dat hij heeft een beetje het imago van de weifelaar en de twijfelaar gekregen de afgelopen weken. En dat zij dachten van nou, hij moet nog van heel ver komen. En toen kwam die motie van
over de spreidingswet.
Over de spreidingswet van Dylan Jesselges.
Wat later de granaatmotie werd genoemd, mag je zo uitleggen. Maar even kort, de spreidingswet is een wet die is aangenomen in de Tweede Kamer, waarin dus asielzoekers in de noodopvang en in de crisisopvang al dan niet verplicht verspreid worden over het land, omdat ze anders allemaal in Ter Apel belanden. Die spreidingswet die moet nog door de Eerste Kamer heen. En mevrouw Jesselges heeft dus geprobeerd die spreidingswet eigenlijk weg te duwen of voor zich uit te duwen.
Zowel de VVD als de PVV, als de NSC, als de BBB zijn geen fan van die spreidingswet.
Ja.
Hebben daar heel veel vragen bij, om verschillende redenen. Maar ze zijn er niet enthousiast over.
Nee.
Maar hij is wel al door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer gaat er in januari over praten, is de bedoeling. Die formatie is dan zeker nog niet rond. En dus kwam Dylan Jesselges met een oproep aan de Eerste Kamer en aan het kabinet.
In de motie, dat was een verrassing.
Dat was een absolute verrassing voor de andere partijen in de Kamer.
Ja, hadden we niet verwacht.
Dat fragmentje
en dat gaan we nu zien.
Nou, voorzitter, het is hier in het debat tot nu toe nog niet over gegaan. Dus ik vind het ook wel lastig dat nu in tweede termijn deze motie wordt ingediend. Want dit daar kun je een heel debat aan wijden. De spreidingswet die is bijvoorbeeld bedoeld om ervoor te zorgen dat een aantal grensgemeenten in Nederland, die al jarenlang de lasten dragen van hoge instroom, dat we die gemeentes nou eindelijk eens een keer een beetje tegemoet gaan komen, dat andere delen van Nederland ook hun verantwoordelijkheid gaan nemen. De burgemeester van Ter Apel zit tijdens dit debat op de publieke tribune. Welke boodschap mevrouw Jezielkes hier dus aan hem en de inwoners van Ter Apel afgeeft. Dat we hier zonder debat een wet die hier al is aangenomen en die notabene in de Eerste Kamer ligt, dat de Tweede Kamer daar hier vanavond een uitspraak over gaat doen. Dat is toch geen porum, voorzitter, vraag ik aan mevrouw Jezielkes. Wat is dit voor een disrespect naar de Eerste Kamer die al volop bezig is met de behandeling van dit wetsvoorstel?
Mevrouw Jezielkes.
Dank u wel, voorzitter. Het is een beroep inderdaad die wij op het kabinet en op de Eerste Kamer doen. En het is zeker wel degelijk gegaan over onze inhoudelijke inzet om die instroom te beperken. En nu ontstaat er een situatie waarbij we een meerderheid zien vormen die echt inzet op de instroombeperking. En dan vind ik het ook heel erg terecht dat je een pas op de plaats maakt in plaats van een hele grote stelselwijziging, wat deze wet ook is, dan doorzet alsof wat we hier vandaag bespreken niet gebeurt.
Ja,
ik denk dat het heel belangrijk is om maar even. Zij, op een gegeven moment komt zij naar voren. En dat is aan het, helemaal aan het eind van het debat. Dan mag iedereen een motie indienen als je dat wilt. Zij komt met die tekst, zij leest hem voor. En er staan de namen van alle vier die partijen onder. Ja, ja. Dus hij is niet alleen van haar, hij is van alle vier.
Ja.
En ze vormen dus echt een front.
Samen.
En ze hebben ook in één keer de meerderheid. Dus op dat moment weet de rest van de Kamer deze motie is aangenomen. Eigenlijk.
Ja,
er is nog niet over gestemd, maar met deze namen eronder weet je, de meerderheid is er.
En daar zat dus de overval.
En ik denk dat dat de overval zat op de oproep aan de Eerste Kamer. Ja. Het zat hem aan de oproep in het kabinet. Maar ook dat die vier namen eronder stonden. Wat suggereert dat die samenwerking tussen die vier dus al veel verder was dan de andere partijen dachten toen ze nog zo op dat grondwettelijke punt zaten
precies,
te duwen.
Precies, dus eigenlijk zag het er ineens naar uit dat ze al vele mijlen verder waren dan dat de andere partijen dachten dat ze waren. Ja, dat is wat je zegt.
Dat werd heel
en
duidelijk
daar zat
hier
voor een deel de emotie bij de overval. Maar toch ook wel dat mevrouw Jezielkes nog met de VVD in het demissionaire kabinet zit. Want hoe zit dat dan?
Nou, dat maakt het natuurlijk allemaal nog extra ingewikkelder. En ik heb op het beruchte platform Twitter X op een gegeven moment een gifje gedeeld van mijn hoofd dat spint. Want je hebt dus Jezielkes is de VVD-fractievoorzitter op dit moment en partijleider. En zo zit ze in de Tweede Kamer. Maar ze is ook de demissionair minister van Justitie. En zo zit ze in het kabinet.
Met als kanttekening dat de demissionair staatssecretaris die dan deze wet heeft ingediend, ook in haar fractie zit.
Ja, precies.
En op haar departement zit.
En op haar departement.
Delen ze samen departement. Ja. Dat is Erik van den Burg, de staatssecretaris asielzaken.
En ze staat daar te debatteren met de minister van Klimaat, demissionair, die fractievoorzitter is van D66, Rob Jette. En die zitten samen dan op vrijdag weer in de ministerraad.
Ja, Rob Jette legt hier nu dus uit waar zijn bezwaren zitten. En dat gaan we nog heel even zien.
Wij staan hier allebei, voorzitter, in een hele bijzondere positie. We zijn allebei demissionair minister. En we hopen allebei dat dat zo kort mogelijk duurt, zodat een missionair kabinet gewoon aan de slag kan met regeren. Maar we staan hier nu ook allebei als partijleider. En het is toch wel een hele bijzondere dat hier een partijleider een motie indient die het kabinet verzoekt om een wetsvoorstel dat al in de Eerste Kamer ligt nu in de ijskast te zetten van een ministerie waar deze partijleider nota bene de verantwoordelijk minister van Justitie en Veiligheid van is. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Maar ik vind het ook zeer onverstandig gezien de enorme crisis waarin gemeentes als Ter Apel nu in zit. Ik vind het echt onverantwoord. En ik zou mevrouw Jezielkes willen oproepen om deze motie in te trekken. Want het verdient echt totaal geen schoonheidsprijs om op deze manier hier nu politiek te bedrijven.
Dank u wel.
Die motie die is niet ingetrokken, toch?
Nee, maar de tekst is wel danig aangepast. En dat heeft wel enige voet in de aarde gehad. In D66, Rob Jette was duidelijk heel boos. Maar ook ChristenUnie verbijsterd. Bontebal heeft gezegd, u zet het kabinet op het spel.
Dat zijn de drie huidige partners nog binnen dat demissionaire kabinet.
En als je hem helemaal doorredeneert, je hebt de eenheid van kabinetsbeleid. Hè? Mm. En dan heb je in deze periode wel wat
Speling.
Precies.
Ja.
Want je het zit nou eenmaal bij ons zo in elkaar dat je inderdaad dus fractievoorzitter gekozen in de Tweede Kamer kan zijn en nog minister in een demissionair kabinet. Dat kan spanning opleveren. Maar hier wordt het wel heel erg opgezocht op een manier die duidelijk de andere drie partijen die nog proberen dat demissionaire kabinet zo goed mogelijk te laten draaien met z'n vieren, totaal overviel. Ja. En je kunt dan een situatie krijgen dat bijvoorbeeld het kabinet zegt, deze motie is aangenomen, we gaan hem niet uitvoeren. Ja, wat doet dan de partijleider van de VVD die ook in dat kabinet zit? Blijft zij dan in dat kabinet zitten? Kan ze dan als minister verantwoordelijkheid nemen dat het kabinet de motie niet uitvoert die zij zelf als fractievoorzitter van de VVD heeft ingediend?
Het is een totaal absurde situatie.
Oké, een andere situatie was de verkiezing van de nieuwe Kamervoorzitter. Want er moest ook een nieuwe Kamervoorzitter komen.
Kunnen we niet even vertellen hoe het afgelopen is?
Nou,
heel kort?
Heel kort. Ik weet dat de motie iets is aangepast en dat die wel is aangenomen.
Ja. En uiteindelijk, het kabinet heeft hem ontraden. Ja. De motie is afgezwakt. Het kabinet hoeft hem uiteindelijk niet uit te voeren nu. Het is een soort...
Het is een signaal.
Een gas is groen motie, noem ik ze.
Het is een wens geworden.
Het is een wens. We constateren dat
omwille van de tijd en omdat het een live programma is, heb ik dus die vraag over die Kamervoorzitter. Ja, want het punt is, er moest een nieuwe Kamervoorzitter komen. En dat werd Martin Bosma. En daar gaan we het nu niet over hebben hoe dat allemaal is gegaan. Maar wat wel opvallend is, is dat dus die vier partijen elkaar daar min of meer ook weer vonden. Maar de stemming was geheim, toch?
Ja, die stemming is geheim, dus dat weten wij niet zeker. Dat wordt met briefjes gedaan. Het is wel, je kunt stemmen per fractie in de Tweede Kamer. Dan steekt de fractie gewoon een hand op. En dan is het van, die zijn voor en tegen. Mm-hmm. Je kunt hoofdelijk stemmen. Dan roept een Kamerlid zichtbaar voor iedereen voor of tegen. En je kunt dus bij de Kamervoorzitter anoniem stemmen. En dan gaat er een briefje
dat
in
moet,
een beker.
Zelfs.
Ja, dat moet.
En dan weten we dus niet wie er voor en wie er tegen heeft
maar
gestemd.
Maar men zegt dus dat die vier partijen elkaar daar grotendeels wel in moeten kunnen hebben gevonden.
Dat als je een beetje rekent en je weet welke partijen allemaal gezegd hebben, wij steunen die en wij steunen,
we steunen
die.
Bosma.
Ja, kan je het Martin ongeveer Bosma. Afleiden dat de meeste mensen die lid zijn van een fractie van deze vier partijen hoogstwaarschijnlijk op Bosma hebben gestemd, maar niet allemaal.
Oké, ik ga naar Alexander, die naast jou zit. Alexander van Kessel, parlementair historicus. Even over dit, hè. Mm-hmm. Is dit in het verleden, en we hebben 175 jaar parlementaire ervaring in die zin in Nederland, al eens zo voorgekomen in de formatieperiode?
Nou, die demissionaire periode, daar hebben we het nu over. Hè. Het kabinet is demissionair, we hebben een nieuwe Kamer. Die spanningen waar jij over sprak, die zijn wel eerder voorgekomen. Ja. Ik moest onvermijdelijk terugdenken aan 2006, eind 2006... Toen het kabinet Balkenende II na de verkiezingen demissionair was geworden en er was een progressievere Tweede Kamer geworden. En de Partij
dus
van de Arbeid.
Links had de meerderheid.
Links had een quasi meerderheid. Dus altijd wat reken je onder links, maar dat is een andere discussie. Maar die wilde iets doen aan de asielproblematiek in een heel andere richting. Dus ze wilden een generaal pardon organiseren voor mensen die onder een oude regeling vielen. En het demissionaire kabinet, en zeker in de persoon van minister van Justitie en Vreemdelingenzaken, Rita Verdonk, die wilde daar niet aan. Die vond dat een wijziging van beleid, en dat kon een demissionair kabinet zich niet veroorloven. Uiteindelijk is er een motie van links wel aangenomen over deze kwestie. En vervolgens heeft dat tot een demasqué van dat kabinet Balkenende II geleid. Een portefeuilleruil van Verdonk met ambtgenoot Ernst Heers Balin. Dus dat geeft maar aan wat voor spanningen die demissionaire periode
precies,
kan oplossen. Zeker als de Kamer van Kleur verandert.
Ja, dat kan behoorlijk schiften en doen. Ja. En we kijken met jou nu even naar het verleden. Mm-hmm. Want de formatie, zoals die nu gaat, met de verkenner en dan de informateur en dan de formateur, zeg maar, dat was in het verleden een beetje anders. Want de koningin, toen nog koningin Beatrix, zeg maar de koning, speelde ook een rol. Hoe zat dat precies?
Vanuit traditie en ook een beetje vanuit de grondwet speelde die koning. We hebben het altijd over een grondwettelijke koning. We hebben alleen een mannelijke koning in de grondwet staan. Ja. Dat is meer dan 100 jaar is dat een koningin geweest, inderdaad. Die benoemt ministers en ontslaat ministers. Dus uiteindelijk, vanuit traditie is het zo gekomen dat de koning de regie heeft over de formatie, zoals dat dan
van,
heet.
Van de ministers. Van het kabinet.
Van het kabinet, voor samen ook nog de regering. En dat is in 2012 is dat veranderd. De regie over die kabinetsformatie is toen toegevallen aan de Tweede Kamer. En de rol van de koning beperkt zich nu alleen nog maar tot die van dat benoemen aan het eind van de rit, aan het eind van de formatie, dan komt die koning pas in beeld tegenwoordig. Ja. Maar dat was dus voor 2012 heel anders.
Het benoemen en ontslaan van ministers en staatssecretarissen. En we kijken nu naar een fragment wat we gaan zien uit 2010. Mm-hmm. En toen was de koningin, Beatrix, die was er nog, die was toen de procesbegeleider, zeg maar officieel erboven van de formatie. En Ruud Lubbers was informateur. En wat we nu gaan zien is eigenlijk een stukje uit het debat van toen. Kun je uitleggen wat we gaan bekijken?
Nou, de formatie was al een tijdje bezig. Zat in zekere zin in een impasse. Er waren een aantal opties al beproefd met middenpartijen. Mm-hmm. Op basis eigenlijk niet van politieke adviezen, maar op basis van andere adviseurs was minister van Staat, oud-premier Lubbers, benoemd als informateur. En die ging nog mogelijkheden onderzoeken. De meeste partijen gingen ervan uit dat Lubbers op zoek ging naar een meerderheidskabinet.
Dus 75 plus 1 minuut.
Ja. Hij was op zoek naar een kabinet dat een vruchtbare samenwerking zou kunnen hebben met de Staten-Generaal. Het was een hele traditionele formulering die eeuwenlang is teruggekeerd. Maar wat daaronder verstaan moest worden, dat bleek toen niet met een mesje te knippen. Hij kwam uiteindelijk uit op die beruchte gedoogvariant met CDA, VVD en PVV.
Ja, precies, de gedoogvariant, oftewel een minderheidskabinet was dat van VVD en CDA.
Ja,
en met steun vanuit het parlement van de PVV van Geert Wilders om naar meerderheden te komen.
Ja, en dan is de lenige uitleg van iemand als Lubbers van dit is wel degelijk een meerderheidskabinet, want het steunt op een vaste meerderheid in de Tweede Kamer.
Ja, alleen eentje gaat niet in het kabinet.
Nee, levert geen personeel. Nee.
Ja. Oké, laat maar zien, want Alexander Pechtold die had een vraag gesteld van, wat was nou de opdracht, toch? Daar gaan we naar kijken.
Klopt dat?
Dat klopt.
En dus zou dan de conclusie geëigend zijn dat u dus buiten uw opdracht bent gegaan?
Ik zal met klem zeggen dat ik het met u oneens ben. Ik wil het ook beargumenteren. Eén, toen dat uitging, toen het begon, de inspanning, kon je in reden niet zeggen dat de drie niet ook de mogelijkheid zouden onderzoeken van die minderheidsvariant. Als ik gezegd had, dat doe ik dus niet, ik geef het zaakje terug, was het er nooit van gekomen. En ik neem dus de verantwoordelijkheid dat ik vervolgens gesproken heb met Verhagen en gezegd heb, ben je beschikbaar? Dat is één. Twee, niet ik heb de opdracht op een andere manier niet uitgevoerd. Nee, de een na de andere fractievoorzitter die niet wilde praten over andere varianten voordat dit onderzocht werd. Dat is de realiteit.
Voorzitter, u bent, en dat is ook logisch, begonnen met het uitgangspunt vruchtbare samenwerking is meerderheidskabinet.
Ja.
U hebt ook aan mij vervolgens ook nog gezegd van realiseer je dat het mogelijk is dat er dan misschien ook nog iets anders gebeurt. Ik heb daarop geantwoord dat ik ervan uitging, omdat dat uw opdracht was, dat uitsluitend die meerderheidsvariant zou worden onderzocht. Nadat ik met u heb gesproken, dus de volgende dag, is dat dus veranderd. Betekent dat dan niet eigenlijk dat tijdens het spel de spelregels veranderd zijn?
Nee, dat geloof ik niet. Maar daar kun je natuurlijk over discussiëren. Ik vind van niet, want ik tel wat er gebeurd is. Ik zeg ook, mij is het niet gelukt naar een meerderheidsvariant te gaan. Ik vind dat volstrekt juist. Ik had geen aarzeling en ik zeg, als diegene die werkelijk nu zeggen, maar dit is iets totaal anders, dan ontstaat dat niet in dit eindverslag, dat ontstaat die ochtend. Nu komt de Kamer samen daarover, over dit eindverslag, die had dan onmiddellijk samen kunnen komen te zeggen, dat gaat niet, er is in dit land iets aan de gang wat niet kan. Dat is niet gebeurd, absoluut niet.
Nou ja,
Kijk, in wezen gaat het hier ook om een politieke mistaxatie van laat ik zeggen, de progressieve partijen.
Ja.
Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66. Die hadden verwacht, dat kabinet tussen VVD, CDA en PVV komt er niet, want er is te veel weerstand binnen het CDA tegen die PVV. En dan komen ze straks met hangende pootjes bij ons terug, die VVD, en dan, ja, en dan kleden we Rutte helemaal uit. Ja. Maar daar was dus, die drie partijen hadden een list bedacht hiervoor. En dat was die gedoogconstructie, waardoor het CDA naar de eigen achterban heel voorzichtig kon brengen van: we gaan op een zekere manier samenwerken met de PVV, maar niet echt, niet maar echt in het kabinet.
Is het nu, wat er nu aan de hand is, een beetje vergelijkbaar?
Ik sluit dat niet uit. Ik denk dat de VVD speelt daarmee, NSC wellicht ook. Het is natuurlijk alleen wel de vraag dat er straks, er moeten wel een paar partijen in het kabinet samen.
Ja, precies. Maar zelfs iemand wel.
Ja. Ja. Zelfs dat hoeft niet. Ik bedoel, extra parlementair is in theorie een optie.
Wacht even, maar wat is extra parlementair?
Ja, dus dat de band tussen het kabinet en die Tweede Kamer veel losser is dan de laatste decennia gebruikelijk is geworden. Praktijk wijst uit dat die partijen die dan die bestuursverantwoordelijkheid willen gaan dragen, toch wel graag garanties willen dat ze de volgende week nog in de ministerraad zitten. Hè. Dus die willen toch wel afspraken maken en zich vergewissen van die meerderheidssteun in de Tweede Kamer.
Dus zo'n extra parlementair kabinet, waar eigenlijk de meer macht bij de Kamer ligt, is niet per definitie los en vast.
De extra parlementaire kabinetten willen zich ook verzekerd zien van structurele steun vanuit de Tweede Kamer.
Wat is dan een zakenkabinet? Want dat wordt ook heel veel geopperd.
Zakenkabinet is een mooie fictie misschien ook wel. Want ik weet zelf ook nooit precies wat daarmee bedoeld wordt. Het suggereert dat er een kabinet komt.
Je bent de deskundige.
Ja, maar er is nooit een kabinet geweest dat zichzelf zakenkabinet heeft genoemd. Dus komt vaak vanuit de media als de kabinetsformatie langer dan een paar weken duurt, dan moet er geen zakenkabinet komen. Vanuit een soort van lichte paniek.
Maar zakenkabinet, John, wat versta jij daar?
Nou ja, het is inderdaad een fictie. Want het zou namelijk betekenen dat je een ministers benoemt die dan alleen maar zakelijk redeneren. Maar dat kan helemaal niet, want je hebt een politieke functie. Het is de bedoeling dat je goed luistert naar de Kamer en dan vervolgens de politieke standpunten of de politieke afweging die daar gemaakt wordt, dat je die doorbrengt naar de ambtelijke organisatie, naar je departement, zodat die er beleid van kunnen maken. Tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat er ook gewoon politiek beleid komt. Dus hoe kan je nou iemand die niet politiek denkt op een politieke functie zetten? Een beetje alsof je de ober
wordt volgens mij vaak
laat koken.
Voorgesteld vanuit het idee dat er één perfecte oplossing is voor het probleem, een zakelijke technische oplossing, die dan alleen maar even goed uitgevoerd moet worden. Okay. Maar het wordt meestal wel voorgesteld door partijen die dan vinden dat hun programma de juiste technische zakelijke oplossing is.
Precies.
En daar zijn mensen dus niet met elkaar over eens.
Even terug naar Alexander.
Politiek blijft keuzes maken natuurlijk.
En mensenwerk. Ja. Over mensen gesproken. Geert Wilders was 6 jaar geleden in de formatie Het Buitenbeentje. Mm-hmm. Hij mocht niet meedoen. En er werd maandenlang geformeerd. En de formatie klapte. Dat was toen onder leiding van informateur Edith Schippers van de VVD. En Wilders had daar een statement over. Ja. Wat gaan we zien?
Wilders toont zijn frustratie hier een beetje. Hij is de tweede partij van Nederland. Heeft zetels gewonnen bij de verkiezingen van 2017. Er wordt 2,5 maand door Edith Schippers, eerst als verkenner, vervolgens met 2 informateursopdrachten, geprobeerd om die middenpartijen op een of andere manier in een combinatie bij elkaar te krijgen. En dat lukt maar niet. De een sluit de ander uit. Mm-hmm. En hij gaat daarover los.
Ja, oké, we gaan het zien.
Mevrouw de voorzitter, wat een puinhoop. Wat een bende. Een bananenrepubliek kan er wat van leren. En het verslag van de informateur is door geen normaal mens te lezen of te begrijpen. En dat ligt niet aan haar. Maar dat ligt aan alle blokkades, alle uitsluitingen, alle kinderachtige partijpolitieke spelletjes. Emiel wil niet met Mark. Mark wil niet met Geert. Siebrand en nog een hoop anderen ook niet. Alexander wil niet met Gert-Jan. Jesse wil niet met Siebrand, of misschien toch weer wel. Siebrand wil wel met Emiel, maar niet als premier. Lodewijk zegt met niemand te willen spelen. Voorlopig, althans. Mevrouw de voorzitter, wat een kleuterklas. Wat een blamage. Geen wonder dat mevrouw Schippers ermee ophoudt. En dat krijg je er ook van als je bijna collectief de tweede partij van Nederland en bijna 1,5 miljoen kiezers bij voorbaat uitsluit. Als je dat doet, met z'n allen, krijg je deze puinhoop. En als je een groot deel van de uitkomst van democratische verkiezingen buiten de orde verklaart, dan krijg je dit. En als je vervolgens na 2,5 maand politieke spelletjes met een PvdA-informateur komt, zo ongeveer uit de middeleeuwen, dan is het te gênant voor woorden.
Ja, Wilders ging los.
Dat was overigens Cenk Willink, hè, die PvdA-informateur, waarmee hij in 2010... Ja, maar dus twee
Willink
ook al
vicevoorzitter Raad van State.
Ja, al eerder aanvaringen had gehad. Dit kwam niet uit de lucht vallen. Wilders zag Cenk Willink niet graag optreden als informateur, want dat sloot bij wijze van spreken al bijvoorbeeld uit dat hij een rol zou krijgen.
Zou willen opmerken dat Herman Cenk Willink echt aanzienlijk jonger is dan de middeleeuwen.
Maar de Wilders van toen was wel een beetje anders dan de Wilders van nu, wat we deze week hebben gezien, of niet?
Hij moet een andere rol aannemen nu. Hij moet bijvoorbeeld die drie partijen met wie hij nu wil gaan spreken, zal hij binnen zijn armlengte moeten houden. Hij zal toch moeten proberen om deze mensen niet al te snel te bruskeren. Dus zijn rol is gewoon diametraal een andere dan bij vorige formaties en vorige debatten.
Ik heb hier een vraag over aan Sarah, onze framing- en communicatiedeskundige. Welkom nogmaals, bedankt voor het wachten. Dit waren frames toch van Wilders?
Ja, en eentje die hij eigenlijk uit het vet heeft getrokken, heeft opgepoetst en daar kan hij nu weer mee vooruit.
Ja.
En nog in een soort van hypercharged versie, want eerst was het 1,5 miljoen, nu is het 2,5 miljoen.
Kiezers. Ja,
ja precies. En hij zegt er ook bij, je kan ons niet meer regeren. Negeren. Ja. Nederland, nee precies. Negeren, regeren, daar zit het midden. Mm-hmm. Nederland verwacht dit van ons. Nederland eist dit
Nederland
van ons.
Nederland wil dit kabinet, zegt hij nu.
Dat zegt hij. Ja.
Maar nog
dus
even,
je mag niet meer om ons heen.
Dat is dan een frame.
Ja.
Wat is nou ook alweer een frame?
Dat is de manier waarop je de werkelijkheid portretteert. Want je kan zeggen, en dat is zijn frame, een kwart van Nederland heeft op mij gestemd, dus ik heb het voor het zeggen. Of je kan zeggen, wacht even, drie kwart heeft niet op jou gestemd, dus wie heeft het voor het zeggen? Dat is een kwestie van framing. Waar leg je de nadruk op en met welke woorden doe je dat?
En dat doe je dan om iets voor elkaar te krijgen in de hoofden van mensen?
Ja. Kijk, de werkelijkheid is de werkelijkheid, maar hoe die er voor ons uitziet is enorm afhankelijk van welke verhalen we daarover horen.
Maar dit was dus duidelijk een frame van Wilders, maar ook een frame, zeg jij, hè, Nederland wil dit rechtse kabinet, meerderheidskabinet, waar nu over gesteggeld wordt.
Ja. Wat hij ook gewoon echt gelooft, hè. Het is niet dat hij zomaar wat zegt.
Nee.
Hij
wil
ziet,
dat graag.
Hij ziet dat zo.
Ja.
En ook die rol, want dat noemde jij al mooi, die andere rol die hij nu speelt, dat kwam ook heel sterk weer terug. Dus je hebt Wilders.
Deze week in het debat.
En dan heb je Milders, zoals die een beetje cynisch werd genoemd. Dat hij nu ineens zegt van maar nu zitten we in een andere rol. En dan gaan we ook dingen anders doen. En dat was ook continu de discussie. Hè? Moet hij nou sorry zeggen voor
dan
het verleden?
Dan heb je het over het debat van deze week.
Ja, precies.
Ja, want er werd hem heel veel gevraagd, Wilders. Heel veel dingen die hij in het verleden heeft gezegd.
Ja.
Heftige dingen, extreme dingen.
Ja. Wat vindt meneer Wilders daar nu van? Ja.
En hij ging in de zachtere vorm, zeg jij. Dus
ja, maar hij zei ook, dat was toen en nu is nu. En wij zijn nu een andere PVV in een andere rol. En je zag dat eigenlijk bij Martin Bosma bij het andere debat, het voorzittersdebat, zag je dat ook.
Die deed hetzelfde?
Die deed eigenlijk hetzelfde.
Oh,
die zei, ja, wacht even, dat was Martin Bosma kwaaie volksvertegenwoordiger. En nu ben ik Martin Bosma Kamervoorzitter.
Precies.
En ben ik als een robot.
Dus dat is zeg maar het frame, zeg jij, van de PVV van eigenlijk hard naar zacht.
Ja, hoe ze kunnen uitleggen dat ze beide rollen, alle twee
vervullen.
Zijn.
Ja, en zijn. We gaan een fragment zien. Wat gaan we bekijken, Sarah?
We gaan naar Wilders kijken.
Ja?
Die zich gaat verdedigen op een interruptie van Frans Timmermans.
Ja?
Die moppert tegen hem dat hij het niet zo nauw neemt met de democratie. Nou, eigenlijk waar dat hele debat over ging.
Mm-hmm.
Geert Wilders heeft zijn huiswerk goed gedaan. Want die denkt, ik heb nog wel een koekje van eigen deeg voor meneer Timmermans. Om eens even te laten zien dat hij niet de enige is die dat verwijt zou moeten kunnen krijgen.
Nee, precies. Dan gaan we dat nu even bekijken.
Meneer Timmermans, ja, voor u, weet u mag vragen wat u wil en ik vind dat ook heel goed dat u dat doet. Maar voor u is het wel een beetje zo dat democratie, hè, we hebben 2,5 miljoen mensen hebben op de PVV gestemd. Wij zijn de democratische winnaar van deze verkiezingen. En er lijkt wel een beetje op dat u democratie alleen maar goed vindt als de uitslag u bevalt. En dat is nu niet zo. En dat heb ik eerder gezien. En ik zou het toch kort willen zeggen, voorzitter, want ik erger me daaraan. Al die interviews, ook van de heer Timmermans, nogmaals zijn goede recht. Maar dat hij zegt van ja, de democratie is dat wel een goede handen bij de PVV. U was degene. En u kunt zich dat nog herinneren. Met de discussie over de Europese grondwet. Toen was er in Nederland een referendum. Dat is een democratisch geaccepteerd middel. Toen heeft Nederland, en u beging toen naar de Europese conventie. U was de verdediger daarvan. Toen heeft Nederland een referendum gehouden. Een rechtsstatelijk middel. En Nederland heeft toen een meerderheid gezegd, wij willen die Europese grondwet niet. Het was in 2005, 2006 uit mijn hoofd. En wat deed toen de heer Timmermans? In 2007, nadat Nederland nee had gezegd, op een democratische, rechtsstatelijke manier. U heeft toen als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken gewoon uw handtekening gezet onder het verdrag van Lissabon. U heeft toen gezorgd dat die democratische stem van Nederland niet gold en heeft dat opzij geschoven. Wie is hier nu in strijd met de democratische rechtsstaat?
Dank u wel.
Voorzitter.
Ik vraag om niet te gaan roffelen bij elk punt. Ja, daar sta je dan.
Ja.
En ineens zag je dat de rollen werden omgedraaid en dat Timmermans zich ging verdedigen op dit punt. Dus die liet zich ook in dat verwijt trekken, in dat frame trekken. En ging, ja, nee, maar dat zat toen heel anders, want we hebben toen wel aangepast. En die moest het helemaal gaan uitleggen en kon daarna pas weer terug naar zijn eigen puntje.
Maar
van
het
wat
frame
hij wilde
zou
maken.
Dus zijn, Timmermans is geen democraat.
Alleen als het hem uitkomt.
Alleen als het hem uitkomt.
Ja, ja. En het komt hem nu wel lekker uit, ja. Natuurlijk.
Je hebt nog andere bijzondere frames gezien.
Ja.
Politieke spelletjes kwam weer terug.
Ja. Ja, dat is ook een klassieker eigenlijk.
Wars van hypocrisie en draaikonterij.
Ja, dit is dit wordt in de mond genomen door de fractievoorzitter van het CDA, meneer Krul.
Dat was een parlementariër inderdaad van het CDA.
Ja, ja toch? Ja. Oh, niet de fractievoorzitter. Ja. Nee, maar nee, wel een andere.
Ja.
Gezelligerd. Die gaat interrumperen op Caroline van der Plas van de BBB. En zegt tegen haar, ik ken u toch als iemand die niet houdt van Haagse spelletjes, draaikonterijn en hypocrisie. Maar, en dan komt natuurlijk het grote verwijt. Hij zegt, je was toch in 2021 voor die motie van Sybren van Haga. Altijd een voorzitter uit de oppositie te kiezen.
Oké, okay. Ik kijk even naar John. Hoe zat dat met die motie?
Ja, de Kamer kiest altijd zelf een voorzitter.
Ja, want dit is het debat over het kiezen van de Kamer.
Dit gaat over
het
daarom is Krul ook de woordvoerder en niet de nu, fractievoorzitter Bontebal. En bij de vorige voorzittersverkiezing in 2021 na de verkiezingen was het Gideon van Meijeren die een amendement indiende. Waar de tekst stond dat de voorzitter altijd uit de oppositie moet komen en niet uit de coalitie.
Ja.
Het werd de vorige keer Vera Bergkamp. Vorige keer deed D66 na overigens die voorzittersverkiezing ook mee aan die coalitie. Nou ja, dat probeerde Van Meijeren en de mensen die dat amendement steunden.
Van Meijeren is van Forum voor Democratie.
Forum voor Democratie.
Ja.
Die probeerden dat te verhinderen door de uitspraak te doen. Laten we nou de Kamervoorzitter nooit uit de coalitie laten komen.
Precies.
En nu wordt Martin Bosma wordt voorgesteld
van de PVV,
als van de PVV-fractie.
Potentieel coalitie.
Potentieel coalitie. En eigenlijk is nu de vraag, geldt dat nou nog steeds dan, mevrouw Van der Plas?
En zo daar gebruikt...
Ja, maar dit is grappig, want hier helder jij wel iets mee op. Want ik dacht eerder in het debat ook Gideon van Meijeren te horen. Maar vervolgens, hij zegt, die... Die schrijft het toe aan...
Er waren een motie en een amendement.
Oké.
Maar goed, waren er...
Allebei waar.
Het is ingewikkeld, deze keer in het Kamergesprek, maar...
Zij zegt eerst, Caroline van der Plas zegt eerst, het zit als volgt, we hebben nog geen kabinet. Dus dan kunnen we er, we hebben nog geen regering, dus dan kan je daar, dan kan je niet zeggen dat het uit de oppositie of uit... niet oppositie. Maar dan vraagt hij door, zegt hij, ja, dat is toch een beetje flauw. Geef nou eens echt antwoord. En dan doet ze
helder
het volgende.
Dan gaan we kijken.
Voorzitter, in 2021 diende het lid van Haga een motie in die zei, de macht en tegenmacht moet in balans zijn. En die verzocht de Kamer om voortaan een Kamervoorzitter vanuit de oppositie te benoemen. En de BBB was voor die motie. En de heer Marco Sauer die kon dat vrij laconiek van zich afzetten door te zeggen, ja, wij deden de heer Bosma in de aanbieding. En daar heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Maar ik ken mevrouw Van der Plas als iemand die wars is van hypocrisie, die niet houdt van draaikonten, die ook niet houdt van Haagse spelletjes. Dus ik ben heel benieuwd hoe die principiële kwestie voor haar meeweegt in de keuze die zij nu gaat maken.
Mevrouw Van der Plas.
Nou, bij mijn weten is de heer Bosma nog altijd lid van de oppositie en is de PVV de grootste oppositiepartij op dit moment in de Kamer. En hebben wij nog helemaal geen nieuw kabinet? Zit de PVV nog helemaal niet in een kabinet? Dus volgens mij is het zeer legitiem dat de heer Bosma zich kandidaat heeft gesteld.
De heer Krol.
Ja, ik heb mevrouw Van der Plas net horen zeggen dat als er geen antwoord op een interruptie komt, dat hij dan ook niet meetelt. Ik hoop dat het nu ook geldt.
Nou, volgens mij
want de situatie
een antwoord, maar...
Want de situatie is natuurlijk exact hetzelfde als de vorige keer. Toen was er ook geen coalitie. En mevrouw Van der Plas is bij uitstek van deze vier partijen die nu aan het praten zijn, degene die tot nu toe elke keer overal gezegd heeft, deze vier partijen moeten de coalitie gaan vormen. Ja. En nu zegt ze, eigenlijk is dat een beetje een Haags spelletje. Ja, maar technisch en formeel
gezien.
Mijn
vraag is, meneer.
Mijn vraag is dit dan niet ook gewoon Haags draaikonten als de BBB het principieel vindt voor de macht en tegenmacht van dit parlement?
Ja, nog even. Het was dus het lid van Haga toen die motie had ingebracht. Ja. Maar die zat er nog bij Forum en die ging later weer weg.
Ja. Maar waar het mij eigenlijk om gaat.
Ja, waar ging het je om?
Is het antwoord wat ze hierna geeft. Want zij zegt. Ja? Zal ik dan maar het antwoord geven wat je graag wil horen? Dan zegt ze, er is hier sprake van voorschrijdend inzicht. En dat vind ik best knap, want dat kunnen de meeste politici zich over het algemeen niet veroorloven, voorschrijdend inzicht.
Nee.
Want dan ben je inconsistent en daar word je op afgerekend.
Ja, precies.
Maar zij zegt dat wel. Zij zegt, ik heb voorschrijdend inzicht. Ik zat toen net in de Kamer. Ik wist van de hoed en de rand nog te weinig, of whatever. En inmiddels heb ik jarenlang Vera Bergkamp meegemaakt als Kamervoorzitter. En weet ik, heb ik uit eigen ervaring gezien, dat je niet anders wordt behandeld. En daarom
precies.
Kan ik vandaag dus voor de technisch beste kandidaat.
Zo komt zij daar dan uit. Ze had ook nog een frame zelf van The Naked Gun. Een film uit de jaren 80. Hoe zat dat precies?
Ja, allereerst noemden ze het een rampenfilm. En dat is het niet. Het is een komedie, maar dat even terzijde.
Er gebeuren wel veel rampen in natuurlijk.
Maar het ging om een scène uit The Naked Gun, toch?
Ja.
Ja. Er is een scène in The Naked Gun waar een grote brand plaatsvindt. Ja. En een gebouw staat op instorten. En dan staat de hoofdfiguur Frank Drebin. Gespeeld door Leslie Nielsen.
Ja.
Die we in Nederland allemaal kennen van de Dutchtone reclames.
Commissariaat van de media kan meekijken.
Het bestaat niet eens meer, dus dat maakt allemaal niet uit. En die dus dan tegen het publiek moet zeggen, mensen, er is niks aan de hand, terwijl dat gebouw achter hem ontploft en in vuur opgaat
precies.
En zo. En dat probeerden ze nog een beetje uit te melken, dat fragment.
Ja? Ja, dat is duidelijk. Maar dat soort frames werden dus ook gebruikt.
Ja.
Ook een film Finding Nemo. Hoe zat dat?
Ja, over een haai die dan vegetariër zou worden. Het was, werd interessante beeldspraak allemaal gebruikt.
Ja, eigenlijk dus waar dat op neerkwam was de kikker en de schorpioen. Een schorpioen die moet steken op het moment dat hij van de kikker
een tekenfilm met een grote vriendelijke haai.
Ja.
En die een paar visjes gaat helpen terwijl ze op zoek zijn. Ja, ik heb kinderen. We hebben meer dan eens gezien.
Ja.
Op zoek zijn naar hun thuis. En hij is vegetarisch geworden. En dan in ene ruikt hij bloed. En dan verandert hij toch weer in een echte haai.
Die de vissen opeet.
Ja, ja. Zo gaat dat.
En dat is eigenlijk
het
idee.
Als we het dan toch over frames hebben, want wat mij opviel, is dat iedere keer als het over die motie van Van Haga of dat amendement van Van Meijeren ging, Bosma zelf kreeg ook de vraag, Marco Sauer van de PVV kreeg de vraag, ben je van mening veranderd, waarom is het nu anders? Michon van VVD kreeg dezelfde vraag.
Ja.
Ze gaven allemaal hetzelfde antwoord.
Mm-hmm.
Ja. Is dat afgesproken werk?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het is het technische antwoord. Hè? Het is ook een beetje.
Er is geen coalitie, dus het maakt niet zoveel uit.
Ja, ja.
Het is allemaal hetzelfde antwoord.
Oké. We zijn bijna door de tijd heen. Nog even, Alexander, wat gaat er nu gebeuren in de notendop?
Die vier partijen gaan praten hè, tot, wat is het, begin februari. Mm-hmm. Dat is ook een beetje de maximale termijn zo, die afgesproken is. En dan horen we of die vier echt door kunnen gaan praten over een regeerakkoord. En welke vorm dat kabinet dan zou kunnen krijgen. Dus we zitten hier nog wel een paar maanden naar te kijken.
Ja, precies. En dan komt er dus een informateur, dat wordt de heer Plasterk. En dan, ja, als alles goed zou moeten gaan, komt de informateur en dan is een nieuw kabinet.
Nou, ik sluit niet uit dat er na die 1 februari of die 2 februari nog een informateur komt die dat programma gaat mee uitonderhandelen. En helemaal aan het eind van de rit wordt de kandidaat-premier formateur en die zoekt bewindslieden aan. Die stelt in een week of twee een kabinet samen. Dus zo loopt het meestal af en dan komt die koning weer in beeld.
We hebben hier geen glazen bol. Maar nog de laatste vraag, gaat deze formatie lang of kort duren? Lang of kort?
Nou ja, als die tot 2 februari duurt, lang.
Lang?
Minder lang dan de vorige, zeg ik.
Dat denk ik ook,
ja.
En, ik denk kort.
Kort,
ik denk dat we er zo zijn. Nou, als het, want Caroline van der Plas
zei, ik heb geen tijd meer.
We
hebben geen tijd meer, maar in ieder geval, we houden het kort. En ik dank jullie voor deze uitzending bijwonen van. En heb allemaal fijne feestdagen en een goed uiteinde.